Beste mensen, heel fijn elkaar vanmiddag weer te mogen ontmoeten. En elke keer zien we toch ook weer nieuwe gezichten. Daar zijn we ook weer blij om. Al heb ik het gevoel dat er dan wellicht vanmiddag ook wat andere gezichten er niet zijn. Maar in ieder geval u hartelijk welkom. Fijn dat we elkaar hier mogen ontmoeten rondom een geopende Bijbel. Het is de eerste keer in dit nieuwe jaar. En we zijn ook bijzonder dankbaar dat jullie, Dato en Henny, dat nog weer kunnen en mogen doen. Dankbaar dat de Heer jullie daarvoor nog steeds wil gebruiken en dat je daar ook de krachten voor ontvangt. In Nehemia 6, waar we vanmiddag over nadenken, lezen we over de tegenstand van de vijanden van Gods volk. En dan lezen we zo in vers 9, want zij allen wilden ons bevreesd maken. Ze zeiden bij zichzelf, hun handen zullen het werk nalaten. Het zal niet afgemaakt worden. En dan, zo als het ware tussendoor het gebed van Nehemia, wel nu, maak mijn handen sterk. Laat onze verwachting zo ook alleen van de Heere zijn, in het vertrouwen dat Hij het heden kent en de toekomst overziet. Ik stel voor om dat lied samen te zingen. Dat is 513. En we hebben voor vanmiddag begeleiding van Truus de Boer. Daar zijn we heel blij en dankbaar voor. Lied 513, alle drie de versen. Laten we ook 351, dat is Psalm 42, zingen. 351. Maar de Heer zal uitkomst geven. Ik zal in dit vertrouwen leven. Dat vertrouwen, dat sprak ook Luther uit in het bekende lied Een vaste burcht is onze God. Ik heb me laten vertellen dat Luther totaal 37 liederen gemaakt heeft. Ik kan dat niet nagaan. Maar deze mogen we vanmiddag ook zingen. 413 vers 1 en 2. Terwijl we dit lied zingen, geen aardse macht begeren wij, ging door mijn gedachten, de Nehemia die wilde geen koning zijn, maar hij wilde wel voor het koninkrijk van God werken. En uiteindelijk was er wel een koning voorzegd, ook voor Jeruzalem, en die heet de Christus, zoals we dat zongen. Zullen we samen bidden om een zegen voor deze middag. Heren, wij mogen eerst u bedanken dat u ons vanmiddag hier weer bij elkaar brengt. En dat we dat in alle vrijheid en rust kunnen doen. De geschiedenis van Nehemia leert ons en ook in onze tijd hoe er vaak zoveel tegen u en uw dienst opkomt. En wij hebben hier in Nederland toch een grote mate van vrijheid om als uw kinderen het geloof te belijden, maar ook om samen te komen zoals hier. Wil u daarvoor danken en ook bidden voor onze broeders en zusters op deze wereld die vervolging, lijden en verdrukking ondergaan. Wees ook bij hen. Heer, maar we bidden zo ook voor ons land, voor uw gemeente hier, dat we misschien gemakkelijk in slaap vallen en gemakkelijk leven. Heer, mag het dan vanmiddag een nieuwe oproep wezen om trouw te wezen, ook in uw dienst, in uw gemeente, op de plek waar u ons stelt. We vragen uw bijzondere zegen en leiding voor broeder Steenhuis. Mag hij door u geleid woorden spreken die u voor ons bereid hebt. U die toch precies weet wat een ieder van ons nodig heeft. Misschien ook als er zorg en moeite is, wil ons dan vertroosten en opbouwen. Wil uw naam verheerlijken en dat we meer van u, Heer Jezus, als de Christus, de beloofde redder, mogen zien. Tot eer van uw naam. Amen. Amen. Ik geef graag het woord aan jou. Zo denk ik. Sterk.
Nehemia 6. Ik ga daar stukjes uit lezen en het begin van hoofdstuk 7. Het gebeurde toen Sanballat, ik lees dat uit de herziene Statenvertaling, maar dat weet de trouwe bezoeker wel, maar de andere niet. Andere vertalingen zijn welkom, goed, maar ik heb gekozen voor deze. Het gebeurde toen Sanballat, Tobia en Gesem, de Arabier, en onze overige vijanden ter oren kwam dat ik de muur herbouwd had en dat daarin geen bres was overgebleven. Tot die tijd had ik evenwel nog geen deuren in de poorten geplaatst. Dat Sanballat en Gesem boden naar mij stuurden om te zeggen, kom, laten we elkaar ontmoeten in Kefirim, in het dal Ono. Ze dachten mij echter kwaad te doen. Toen stuurde ik boden naar hen toe om te zeggen, ik ben met een groot werk bezig, ik kan niet komen. Waarom zou het werk stil liggen, omdat ik het nalaat en naar u toe kom? Zij stuurden op deze wijze wel 4 keer boden naar mij toe, maar ik antwoordde hun op dezelfde wijze. Toen stuurde Sanballat op dezelfde wijze voor de 5e keer zijn knecht met een geopende brief in zijn hand. En daarin stond geschreven, de volken is ter oren gekomen, en Gesem of Gasmu zegt het ook, dat u en de Joden in opstand denken te komen. Daarom bent u de muur aan het bouwen. En volgens deze geruchten staat u op het punt hun koning te worden. Ook hebt u profeten aangesteld om in Jeruzalem over u uit te roepen. Er is een koning in Juda. Wel nu, het zal de koning dienovereenkomstig ter oren komen, de zuster. De leider in Iran. Ter oren komen. Wel nu, kom, laten we samen overleg plegen. Ik stuurde echter een bode naar hem toe om te zeggen, er is van zulke dingen die u zegt niets gebeurd. Nee, u bedenkt ze in uw eigen hart. Want ze allen wilden ons bevreesd maken. Ze zeiden bij zichzelf, hun handen zullen het werk nalaten. Het zal niet afgemaakt worden. En dan, dat is al door broeder Jan van der Brink gezegd, wel nu maak mijn handen sterk. En toen ik in het huis van Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabeel kwam, want hij had zichzelf opgesloten, zei hij, laten we elkaar ontmoeten in het huis van God, binnen in de tempel. En laten we de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden. Ja, vannacht komen ze om u te doden. Maar ik zei, zou iemand zoals ik vluchten en zou iemand zoals ik naar de tempel gaan en in leven blijven? Ik ga niet. Ik doorzag het immers. Zie, niet God had hen gezonden, maar hij sprak deze profetie over mij uit, omdat Tobia en Sanballat hem hadden ingehuurd. En daarvoor was hij ingehuurd, zodat ik bevreesd zou worden en zo zou handelen en zondigen en zodat ze iets zouden hebben om mij een slechte naam te bezorgen en om mij te kunnen honen. Denk toch, mijn God, aan Tobia en Sanballat en vergeld hun naar deze daden van hen. En ook aan de profetes Noadja en de overige profeten die mij bevreesd wilden maken. De muur werd op de 25e van de maand Elul voltooid na 52 dagen. En het gebeurde toen al onze vijanden hoorden dat alle heidenvolken rondom bevreesd voor ons werden en in hun eigen ogen zeer in achting daalden, want ze wisten dat dit werk van onze God uit gedaan was. Ook schreven de edelen van Juda die dagen vele brieven naar Tobia en brieven van Tobia bereikten hen. Velen in Juda waren namelijk met een eed aan hem verplicht, omdat hij een schoonzoon was van Sechanja, de zoon van Arach, en Johanan, zijn zoon, had de dochter van Mesullam, de zoon van Berechja, tot vrouw genomen. Ook spraken zij voortdurend tegen mij over zijn goede daden, over zijn goede daden. En mijn woorden brachten ze naar buiten, naar hem toe. Tobia zond brieven om mij bevreesd te maken. Het gebeurde toen de muur herbouwd was, dat ik de deuren plaatste en de poortwachters, de zangers, de levieten werden aangesteld. Toen gaf ik met betrekking tot Jeruzalem een bevel aan Hanani, mijn broer, en Hanania, de bevelhebber van de burcht, want hij was een betrouwbaar man en godvrezender dan velen. Ik zei tegen hen, laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden totdat de zon heet wordt. En terwijl de wachters nog in dienst zijn, moeten ze de deuren sluiten en vergrendeld u ze dan. En laat men wachtposten opstellen, inwoners van Jeruzalem, ieder op zijn wachtpost en ieder tegenover zijn huis. De stad was wijd, uitgestrekt en groot, maar er woonde weinig volk in en er waren weinig of waren geen huizen gebouwd. Tot zover. En dan volgt de boekhouding van al die mensen die daar allemaal aan hebben meegewerkt. Die namen laat ik u, die mag u zelf bestuderen. Maar ik probeer toch om met Nehemia 6, een stukje 7 in de hand, iets te vertellen over het bijzondere van deze geschiedenis. U weet het, de Heere God had aan Mozes gezegd dat er een plek zou komen waar hij zijn naam zou doen wonen. En niemand wist van die plek. Niemand. Die plek is nooit openbaar gemaakt. Je zou hooguit kunnen zeggen, achteraf gekeken, ja, dat moet eigenlijk wel dezelfde plek zijn waar Abraham ooit zijn zoon heeft geofferd. Maar zeker wisten ze dat niet. Tot het moment dat David, nadat hij het volk wilde tellen en de profeet op bezoek kreeg, want dat had je niet moeten doen, tot op dat moment was die naam van de stad of die plek niet geduid. En toen kwam het wel. Op die plek heeft David die akker gekocht, die dorsvloer van Ornan of van Arauna. En daar heeft hij van de Heerde gekregen, daar wil ik gaan wonen. En het merkwaardige is dat dat precies dezelfde plek is waar Abraham ooit zijn zoon offerde. Dus dat was wel de locatie en toen werd het bevestigd. Dit is de plek waar de Heerde zou willen wonen en waar hij zijn naam wilde vestigen. En daar, heeft de Heere gezegd, zullen de Israëlieten bij me komen en daar zullen ze brengen hun offers, daar zullen ze hun geschenken geven, daar zullen ze mij ontmoeten. De Heere God was in de dagen van Adam en Eva begonnen met zijn schepselen op te zoeken in de hof, in de tuin. Toen is dat verstoord geraakt door de zondeval. En ze gingen uit die tuin. En dan blijft het een soort vaag iets hangen van waar nu wel? Waar is dan de plek waar de Heere zijn volk ontmoet? Nou, Noach snapte dat en bouwde een altaar. Dat is het eerste altaar in de Bijbel. En heeft toch gedacht, er moet een plek zijn waar de Heere ons wil ontmoeten. En die plek blijkt een altaar te zijn. Abraham later heeft regelmatig een altaar gebouwd, daar en daar en daar. Isaac ook één keer in een geval. Jacob ook, twee keer denk ik me. En dan blijft het ook weer even hangen. Dan komt het volk in Egypte in grote nood. 430 jaar ballingschap, onderdrukking, slavendienst doen. Dat is een hele lange periode. En dan gaat Mozes het volk uit Egypte halen en brengt ze dwars door de Schelfzee in de woestijn. En dan zegt de Heer, en nu moet je voor mij een plek maken in jullie midden, tabernakel. Dus die lijn is vanaf het prille begin is die zichtbaar. En de Heer heeft zelfs in die geschiedenissen van de tabernakel, bijvoorbeeld in Exodus 30 gezegd, als ik uit mijn hoofd zeg, uit 30 vers 7, en daar in het heilige der heiligen, daar wil ik jou ontmoeten. En dat komt nog een keer voor in nummer 17, dat de Heere zei, en ik wil je daar ontmoeten. Het is een plek waar de Heere zijn volk wilde ontmoeten. De tabernakel is in ongereden geraakt in Silo, na Eli, zijn priesterschap, zijn hoge priesterschap. En toen is het in verval geraakt. Toen kreeg je een ander priesterschap, dus echt een verandering ook daarin. En dat ging dus door tot op David. En David heeft dan de toezegging gekregen dat het op die locatie zou zijn. Dat is voor het eerst dat God zei, en het is precies daar. Maar hij mocht het zelf niet bouwen, dat moest zijn zoon Salomo doen en dat heeft hij ook gedaan. U kent de geschiedenissen misschien ooit verteld, op de zonderschool of in de kerk, waar ook zelf gelezen, dat Salomo een tempel heeft gebouwd. Die tempel is gigantisch mooi geweest, dat kan haast niet anders. Maar Salomo snapt dat het eigenlijk maar niks is dat hij dat mag doen. Hoe kan hij, een klein manneke, hoe wijs ook en hoe rijk ook, zich meten met hem die in de hemel is? Dat bestaat immers niet. Salomo. En wat is het? Ja, wat is het? En hij gebruikt de uitdrukking, als de hemel der hemelen voor u al te klein is, wat dan dat huisje, sorry, dat is mijn vertaling, verkleinwoord. Wat dan dat huisje dat ik gebouwd heb, zei Salomo. Als u daar al niet in past, hoe zou u dan passen in mijn gebouw? Die geweldige eerbied en grootheid richting Yahweh, richting de Heere, is bijzonder. En je zou zeggen, nou, nu heeft het volk de zegen gevonden, gekregen. Het ging helemaal geweldig en ze zouden wel in die paadjes blijven lopen. Nou, nee dus. Helemaal misgegaan. En nu schrijven we het boek Nehemia. Die tempel bestond al niet meer. Die is verwoest geraakt door de koning van Irak in die tijd, de koning van Babel. En ze zijn zelf in ballingschap gegaan. En daaraan vooraf waren al 10 stammen uit het land verdreven. Die waren in de richting van Nineveh gevoerd door de Assyriërs. En die zijn nooit meer teruggekomen op verdwaalde enkelingen na. 10 stammen waren al weg. 2 stammen blijven over en die hebben nog een paar honderd jaar met de tempel in hun midden mogen leven. En soms was er een kleine opwekking, Hiskia en Josia en andere koningen. Maar soms ging het ook helemaal mis. Dat ze daar in Jeruzalem, in dat huis van de Heere, zijn gaan vertimmeren, verbouwen, om een andere ingang te maken en om de koning van Syrië toch wel een beetje te gerieven. Want die moest toch wel met zijn eigen koets binnen kunnen fietsen. Zo ongeveer gaat het. Toen heeft de Heere gezegd, nou is het over, ballingschap, 70 jaar, Daniel, Ezekiel, Jeremia. U kunt ze zo lezen en al die geschiedenissen gaan daarover. En nu, terwijl de zaak nog in puin lag, mocht Nehemia terug om daar de stad te herbouwen. Ik zeg het nog een keer voor de goede gang van zaken. Ezra is de man die het over de tempel heeft. Dat is dezelfde tijd. Maar in de stad werd een tempel gebouwd. En Nehemia is het die de stad mag herbouwen. Althans de muren. Maar dat is de sterkte van de stad. En die Nehemia ontmoeten we hier. Vanaf het moment dat er een poging wordt gedaan om de tempel te herbouwen of de stad weer een beetje gezicht te geven, is de vijand laaiend. En probeert hij van alles. En die figuren, die Sanballat en die Tobia en die Arabier Gesem, die kom je in het hele boek Nehemia steeds weer tegen. Het is bijna een feuilleton. Lees het maar eens door. Het is boeiend. Maar het is ook misschien wel een gigantische les voor ons. En daar zit ik een beetje mee. Ik wil proberen om mijn gedachten, mijn hart, met jullie te delen. Want dit is niet zomaar een verhaal. U hebt dit niet in uw Bijbel om u een beetje geschiedenis-minded te maken. Zodat u van de Bijbelse geschiedenis zou gaan houden. Maar u hebt dat in uw Bijbel, omdat de Heer u hiermee iets wil zeggen. Deze dingen zijn hun overkomen, zegt het Nieuwe Testament van het Oude Testament. Deze dingen zijn hun overkomen ter waarschuwing voor ons, op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen. Dit is niet zomaar, niet zomaar een verhaal. Ja, en omdat we toevallig niet van dat volk zijn, is het niet onze geschiedenis. Wij weten immers alles van Willem van Oranje en van Prins Maurits. Ik betwijfel dat ook. Maar goed, zo zou je kunnen denken. Maar zo wisten de Israëlieten natuurlijk van hun geschiedenis alles. Maar in diezelfde geschiedenis zit een behoorlijke boodschap. Zelfs een hele duidelijke. Maar wat is nu het punt? Waarom is de ballingschap gekomen? Waarom is de stad verwoest? Omdat zij de plek die de Heere had te midden van zijn volk niet meer scherp hadden. Omdat ze eigenlijk niet meer wisten waarom de Heere bij hen wilde wonen. En vanaf het moment dat ook vandaag de dag niet meer helder is wat het is een plek te kennen waarvan de Heer Jezus als twee of drie in mijn naam samenkomen, dan ben ik daar in het midden van hen. Komt heel dicht bij alles wat ik zei over Adam en Eva, Noach, etc. Vanaf dat moment gaat het ook niet goed in de gemeente, in de kerk. En dat is gebleken. En ik wil zo graag dit, wat we hier hebben, overbrengen naar onze dagen, naar onze tijd. En dan kan ik niet de namen allemaal invullen of jaartallen. Er is toen in 52 dagen een bijzonder wonder gebeurd, want een zo snelle bouw is eigenlijk in die tijd ondenkbaar geweest. In zo korte tijd de muur overeind en er weer een plek voor de Heer om daar te wonen. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. In het Oude Testament was er steeds een plaats waar de Heer woonde en waar Israël naartoe mocht. Daar mochten ze hun geschenken brengen. Daar mochten ze hun gaven offeren. Daar staat nergens dat ze dan uit de brandkast van de Heere een flinke duit meekregen. Dat vindt u nergens. Wat er wel staat is dat ze hem iets gingen aanbieden. Van hem was het vee op 1000 bergen, zegt een tekst. En hij had alles. Van hem is het goud en van hem is het zilver. En ze mochten hem iets geven. Ja, dat past niet in de politiek van linkse groepen die nivellering prediken en van alles roepen. Het gaat me niet om een politieke voorkeur, dat heb ik wel misschien, maar daar gaat het me nu even niet om. Het gaat om dat zij wel te degen iets aan de Heere mochten geven. Dat past niet meer in ons economisch denken. Voor wat hoort wat. Geven. Waarom? Omdat de Heere alles aan hen wilde geven. Hij wilde zijn zegen uitstorten. Hij wilde zijn genade en zijn liefde en zijn bescherming echt laten voelen. En dat is ook gebeurd in tijden dat zij bij de Heere bleven. En toen dat niet gebeurde, toen was dat weer weg. Maar vandaag dan? Waar gaat het eigenlijk om in Nehemia 6? Om de plek weer veilig te stellen waar de Heere zou kunnen wonen. waar hij zijn verblijf had, waar hij kon komen en waar wij mensen weer met hem in contact konden komen, waar hij ons zou ontmoeten. Ik hoop niet dat de sprong te groot is. De Heer Jezus heeft gezegd, toen hij notabene uit Jeruzalem werd gegooid, dat hij een plaats zou gaan bereiden voor ons. Hij heeft gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden en als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik terug en ik ga jullie brengen waar ik zelf ben. Dat is het huis van de Vader. Ik sta bijna op het punt om een hele moeilijke kwestie aan te snijden, namelijk om te praten over het huis van onze moeder. Die bestaat ook in die uitdrukking, in Hooglied 8, in Hooglied 3, het huis van mijn moeder. Maar dat gaat me eigenlijk een beetje te moeilijk worden, dus dat laat ik even geparkeerd staan. Ik wil graag naar de kern van onze boodschap, en dat is, waarom zijn we eigenlijk hier? Is het gemeente zijn een soort bank, hemelse bank, waar wij onze tegoeden hebben en waar wij ook misschien wel geld kunnen lenen of waar wij iets aan kunnen toevoegen? Is het alleen maar economie? Is het alleen maar een soort boekhoudkundige kwestie? Of gaat het om veel diepere dingen? Nou, het laatste is waar. In de Bijbel staat, broeders en zusters, dat wij onze eigen bijeenkomst niet moeten verzuimen. U vindt dat in Hebreeën 10, vers 25. Hebreeën 10, vers 25. En dan gaat het erover dat er een nieuwe en een levende weg is, dat er een hoge priester is. En dat is allemaal een duiding van de Heer Jezus zelf. En hij wil ons ontmoeten. Hij wil bij ons komen en wij mogen bij hem komen. Hij heeft een plek waar hij is en hij nodigt jou en mij uit om bij hem, bij die ene bijeenkomst, bij die ene te komen. En dat wordt in de Bijbel de onderlinge bijeenkomst genoemd. Die term kent u, of andere vertalingen hebben op dat punt staan onze eigen bijeenkomst, niet verzuimen. En dat helemaal niet als je ziet dat de dag nadert, dat de komst van de Heer Jezus dichtbij is. Maar die onderlinge bijeenkomst, misschien bent u vanmorgen naar een dienst geweest of heb u meegeluisterd, maar het gaat me even niet om een etiket. Het gaat me niet om club A of 12. Het gaat me wel om het feit dat u bij hem bent. En dat zou wel eens 's nachts om 2 uur kunnen zijn. Dat zou wel eens veel vaker kunnen gebeuren dan 1 keer per week. Nog preciezer, ik geloof dat het veel vaker gebeurt. Dat je bij de Heer Jezus mag komen. En dat je je hart mag uitstorten. En dat je hem mag bedanken. Dat je hem gewoon een loflied wilt zingen. Ja, misschien past dat niet helemaal in psalmen, gezangen, geestelijke liederen, opwekking, Johannes de Heer, glorieklokken. Dat kan zijn. Maar dat het hart zo vol is, zo geweldig vol is, om hem te prijzen, dat je hem wel een lied in de nacht zou willen zingen. Henny's moeder stierf. En ze zei, nou ja, de dag daarvoor, ik kon wel zingen en ik heb ook gezongen. Jezus heeft mijn hand gevat en hij zal mij veilig leiden. Op het moment van sterven. Zingen? Ja, op dat moment. Vrij zijn van alle moeite en alle zorg en toch uitzien naar. Uw samenkomst met hem is zo essentieel dat de vijand alles op alles zet om dat te voorkomen, om je daarvoor weg te houden. En dat doet hij nu. Dat hele proces hier, nou, dat gaat op een gezapige manier, maar we moeten een conferentie beleggen. Ik weet het, ja. En dat moet getokt worden. Het hele poldermodel wordt bijna hier losgelaten. Er moet overleg zijn. Maar het kost kostbare tijd. Het is niet de route van de Heer. Ik heb me een tijd heel lang bezig moeten houden met een bepaalde kwestie in Nederland. En een broeder schreef mij, dat was de toenmalige hoofdredacteur van het Zoeklicht, Henk Blok, een vriend, veel ouder, maar die schreef daartoe, alsjeblieft, doe het niet. Stop daarmee, met al dat geleuter. Zeg ze 1 keer wat je ervan vindt en ga door en vertel van de Heer Jezus. Dat was een pastorale brief van buitengewone klasse, nooit meer kwijtgeraakt. En waarom zeggen we dat niet tegen elkaar? En maar leuteren, en maar praten, en maar discussiëren, overal over. Altijd over wat er niet goed gaat, en kunnen we nog een model vinden dat het een beetje allen bevredigt, weet je wel. Dat iedereen een beetje meekomt, dat is dat polderachtige gedoe. Maar het gaat over de Heer Jezus. Het gaat over niemand anders. U en uw relatie met de Heer Jezus. Uw omgang met Hem. Uw vertrouwelijke omgang met Hem. Dat is het centrale thema. En Hij wil zo graag dat u bij Hem bent. Dat u bij Hem komt. Dat u met Hem praat. Dat u met Hem overlegt. En dat u met Hem geniet. Dat is de Heer Jezus. Ik kom bij je. Twee of drie in mijn naam samen. Ik ben er. En Hij zal je helpen. Hij zal er zijn. Dat is de insteek. En die vijand die blijft maar zeuren. Desnoods met intimidatie, desnoods met valse beschuldiging. Je wilt misschien wel zelf een kerk beginnen. Nou, zoals Nehemia hier voor zijn kiezen kreeg. Je wilt zelf een stad, je wilt zelf koning zijn. Nou, dat zeggen ze tegen jou ook. Je wilt zeker zelf dominee zijn. Je wilt zelf een eigen gemeente. Ja, nou, het is ook wel gebeurd. Dat klopt ook wel. Die beschuldigingen komen ook niet helemaal uit de lucht vallen. Want het is wel gebeurd in de loop van de tijd. Maar doet het er wat toe? Nou, eigenlijk niet. Ja, ik weet wel, als je echt niet onjuiste motieven, onjuiste bedoelingen hebt, ja, dan lijkt het erop. En we hebben gezien in de loop van de tijd dat één enkele broeder, soms ook zuster in de gemeente, een funeste invloed hebben en de hele zaak kapot kan maken. Ik kan voorbeeld op voorbeeld stapelen. Van vroeger en van later. En ook van nu. Ik weet het. En de duivel probeert om dit soort voorbeelden op jou te plakken. Om te zeggen, zie je wel, daar gaat het niet goed en dat is niet goed en dat is niet goed. Nou, dat gaat met brieven, dat gaat met overleg. Daar worden mensen omgekocht, er worden zelfs profeten ingezet. Die de woorden van de Heer zouden gesproken hebben. Nou, dan moet je er helemaal naar luisteren. Daar kun je niet aan voorbij. Nou, zo gaat dit hele proces vandaag nog. Als Hebreeën 10 nu zegt, laten we die bijeenkomst die we samen met Hem hebben, niet verzuimen. Betekent dat dat ik om 9:30 of om 10:00 zondagsochtends daar moet zijn? Nee, dat betekent het niet. Ja, ook. Maar dat is een andere kwestie. Het betekent dat ik mijn vertrouwelijke omgang met de Heer Jezus kan ervaren, dag in, dag uit. Heb je dat nog? En als het er niet is, hoe komt het dan? Wat is er dan gebeurd? Nou ja, dan kunt u misschien zeggen, ja, de omstandigheden, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, of daar ontwrichting en daar een chaos. Ik weet het, er is enorm, enorm gedoe om ons heen. Maar zou je het willen? Zouden we terug willen naar dat eenvoudige van bij de Heer Jezus? Ja. Ik zit me een beetje hoog. Ik heb misschien geventileerd, geloof ik wel. We hebben wat contact met gelovigen uit Turkije. Die komen niet zo gek bij Nijverdal, niet zo ver van Nijverdal bij elkaar. Ik kom daar nu regelmatig. En net op weg hier naartoe op telefoon. We willen graag brood gaan breken. Geen woord ooit van gezegd. Niks willen ze graag. En vanaf het moment dat dat op tafel komt, begint het gedoe bij de splijtslam in de hele groep. Het is alsof het aan elkaar spitten. Dat kan niet, want dan moet je dit en dan moet je zussen, dan moet je overleggen, dan moet je de kerkenraad, dan moet je de statuten. Daar gaat hij. Alsof er ooit statuten zijn voor broodbreking. De Heer zei het toch? Nou ja, even. Mijn oprisping, maar dit zit erachter. Ik werd heel duidelijk bemoedigd om die kant op te gaan. Door het telefoongesprek onderweg nog. Maar jij dan, jij zelf, is het je hart, is het je verlangen om bij Hem te zijn en het om Hem te laten gaan? Hij moet een plaats hebben en Hij moet aanbidding krijgen en Hij moet geprezen worden. Niet jij moet een zegen. Ja, dat hoor ik altijd. Ik krijg daar geen zegen. Ik ga daar niet meer naartoe. Ik wil zelf een zegen. Wat bedoelt u dan? Wilt u iets krijgen? Als u dan samenkomt, broeders en zusters, zegt de Bijbel, dan heeft een ieder iets. Niet er staat, dan krijgt een ieder iets. Dat denkt u altijd, maar dat is niet zo. Dan heeft een ieder iets. Dan mag je iets geven. Iets aanbidden. Aan Hem die alle macht heeft, aan Hem die alles al heeft, geven. Ja, dat is precies. Dat is aanbidding. Probeert u het dus los van uw omstandigheid. En los van uw financiële dingen. En los van alles. Zou de heren echt behoefte hebben aan die laatste dubbel, dat laatste dubbeltje uit uw portemonnee? Ik geloof er niks van. Hij wil u. Hij wil u zelf. Hij wil uw hart. Hij wil zo graag dat u bij hem bent. Dat is de onderlinge bijeenkomst. Die moet je niet verzuimen. En dat zeker niet als je ziet dat de dag dichterbij komt. En daarbij staat in Hebreeën 10 dat je dan ook nog letten moet op mensen die daarin een beetje achterblijven. Dat zijn niet de herders honden die alleen maar blaffen en rond hebben. Waar was je zondagmorgen? Ja, die zijn er ook. Ja. Maar je hebt dat gemist. We waren bij de Heer Jezus. We hebben de Heer Jezus gezien. We hebben hem geprezen en gedankt. Dat had je mee moeten maken. Vergeet je je leven lang niet meer. Dat is een heel andere insteek. Dat is niet wat er niet was, maar dat wat er wel was. En er zijn ook meesters in mensen die van alles zien wat er allemaal niet klopt, wat er niet deugt, wat er niet goed gaat. Ik weet gisteren, ik ben een heel lang telefoongesprek. Predik alleen maar wat er allemaal niet gaat, niet goed gaat, of wat niet naar zijn idee goed gaat. Nou, daar kun je nog wel even. En dan wordt Trump erbij gehaald, die dan niet ook nog een telefoongesprek. Het gekke ding doet het soms nu, zo nu en dan. Wordt van alles bijgehaald. En je kunt wel eindeloos blijven focussen op wat er allemaal niet goed is. Maar wie focust nog op hem die wel goed is? Dat is de Heer Jezus. Dat is maar één goed. Zou je nog willen, zou je echt willen, Heer Jezus, dat u die plek... Ja, daar wil ik mijn best voor doen. Daar wil ik mijn hand voor uit de mouwen steken. Daar wil ik desnoods een muur voor bouwen. Dat laat ik me niet meer ontfusselen. Nou, dan heb je het wel. Als je het je niet wilt laten ontfutselen, dan moet je er een muurtje omheen zetten. Is het dan alleen maar voor mij? Ik in mijn veilige cocon? Nee, dat is het, een verlangen om voor hem een plek te hebben. En dat kan in je agenda zijn. Midden in je agenda. Midden in je dagelijkse zorg en praktijk. Midden in alles wat je hebt. Daar in dat cirkeltje mag we de Heer Jezus plaatsen. En waarom zeg ik dat nu? Omdat die onderlinge bijeenkomst een vervolg krijgt. Dat heb ik hier vaker benoemd en gezegd. Maar ik wil het nu expliciet erbij zeggen. In 2 Thessalonicenzen 2. Misschien zoekt u het even op. Die tekst uit Hebreeën 10, die hoort u wel eens. Daar komen zelfs, ik heb toespraken en gebouwen. En dan hangt die tekst aan de wand. De onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Mooi geborduurd tot naar de truus. Sorry hoor, dat oprisping van mij. Maar goed, ik vind het zo jammer. Dat kijken die mensen naar een prachtige geborduurde tekst. De onderlinge bijeenkomst niet verzamelen. En dat is bedoeld voor die mensen die er niet zijn, weet je wel. Maar die lezen hem niet. Die mensen die er wel zijn, die lezen die tekst. Dat heeft ook geen zin. Maar 2 Thessalonicenzen 2. Vers 1. We vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. Nou, ik heb het vaker geroepen, helemaal niet nieuw. Hetzelfde woord. Onderlinge bijeenkomst. Echt waar, precies hetzelfde woord. In Hebreeën 10 vertaald met onze onderlinge bijeenkomst, onze eigen bijeenkomst. Het Griekse woord episynagoge, ik ga niet moeilijk doen. Maar het is echt hetzelfde. Het komt maar twee keer voor in het Nieuwe Testament. In Hebreeën 10, waar ik het net over had. En hier in 2 Thessalonicenzen 2. Hier staat het, onze vereniging met hem. Nou, dat is niet zo ver van onze bij die ene komen. Dat is hetzelfde, hè? Bij hem komen. Onze vereniging met hem. Daar zal ik u ontmoeten, Mozes. Daar in het Heilige der Heiligen. Kom daar maar. Daar gaan we samen praten. Adam en Eva, ik ontmoet jullie zo graag. Het begint en het gaat maar door. Onze vereniging met hem. Wat betekent dat, broeders en zusters? Dat betekent dat wij nu de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden. Want hij die belooft, hij is getrouw. Hij zal het ook doen. En we gaan naar hem. En dat wil dus zeggen dat we nu op weg zijn naar de Heer Jezus. En wat is dat dan straks? Komt hij ons halen? Ja. Hoe gaat het in zijn werk? Ik kan er een hele avond over praten. U download maar een N-weg. U komt wel ergens. Er zijn genoeg toespraken over. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat de Heer Jezus jou en mij komt halen. Kom, zegt hij dan. Bevelend roepen. stem van een aartsengel, bazuin Gods. Kom! En we gaan. De doden in Christus, onze geliefden die ons sliepen, eerst, die blijven niet achter. Wij worden veranderd. We zitten hier nog met onze Kootwijkbroekse kleding aan en we zijn het dan kwijt. Wij worden veranderd, dus het gaat weg. Ik denk niet dat dat pak in de hemel komt. Hoe dan ook, we worden veranderd. We gaan de Heer Jezus tegemoet. We zullen in de lucht hem ontmoeten. En hij brengt ons in het huis van de Vader. En we gaan met hem naar de troon. En wat is het daar? Nou, een onderlinge bijeenkomst. Dat is onze bijeenkomst. Daar zie je het lam staan als geslacht. Daar zie je de cherubijnen van heiligheid, van altijd wakend voor Gods gerechtigheid, voor Gods heerlijkheid, voor Gods heiligheid. En daar zie je de verlosten. En ze hebben allemaal een harp of een citer en ze gaan samen zingen. Worthy is the Lamb, waardig is het Lam. Alle lof voor de Heer Jezus. Daar, onze eigen bijeenkomst. Dat is het. En als u mij vraagt, wat is het karakter van onze eigen bijeenkomst vandaag? Nou, dat wat we straks in de hemel samen zullen doen, dat gaan we nu op aarde doen. Ook waardig is het Lam. Het gaat om hem. Het gaat alleen om hem. Het heeft met hem te maken. Natuurlijk zijn er onderwijsinstituten nodig in de gemeente die anderen vertellen hoe het in elkaar zit en wat er te verwachten staat of waar je op moet letten of wat je misschien niet of wel moet doen. Maar dat is niet de wettische kaders uitzetten, maar het hart reinigen en je gedachten zuiver maken, zodat je op hem gericht bent, zodat je alleen op hem gefocust bent. De onderlinge bijeenkomst. Nu, ik denk dat Nehemia 6 daarmee te maken heeft. Ja, toen ging het om de letterlijke stad. Ja, amen. En straks gaat het om het Jeruzalem dat van boven komt. Ja, dat is verschillend. Maar de link is er gewoon. In beide gevallen is het Jeruzalem. En daar komt het nieuwe Jeruzalem van God door de hemel neerdalend. Het gaat alleen maar over de Heer Jezus. Nehemia was bezig om voor hem een plek te maken. En daarom heeft de Heer hem gezegend, maar daarom werd hij ook aangevallen. Want als de duivel iets wil voorkomen, is dat de Heer Jezus alle eer krijgt en alle glorie krijgt, dat het alleen om hem zou gaan. En dus wordt er conferentie op conferentie belegd. Er komen mensen bij met brieven. En die gaan u vertellen hoe het allemaal moet vandaag. Hoe we met elkaar moeten omgaan. Over die arme dit en die arme dat. En die verongelijkten daar. En over die verrijking van de rijken. En die meer verarming van de armen. U hoort het als een lawine overheen. En langzaam maar zeker is de kerk die kant op geschoven. En het gaat niet meer over de Heer Jezus. Maar het gaat eigenlijk over de mensen ergens in Siberië of zo. Het gaat niet meer over hem, maar het gaat over mensen. Mag ik dan niet bewogen zijn? Moet ik dan niet bewogen zijn? Ja, u moet bewogen zijn, u moet bewogen zijn. Maar u bent bewogen omdat hij eerst heeft lief gehad. En hij eerst alle eer en alle lof en alle glorie had gegeven. En zolang we hier op aarde zijn, gaan die Arabieren, Gesem, die Sanballat en die Tobia en die brievenschrijverij en die conferentie en Ono en het huren van profeten, ja, de huren van profeten, ja, en het vals beschuldigen, dat gaat gewoon door. Dat hele proces begint vandaag. Mensen mogen roepen, die mogen alles uitkramen, maar als er een Nashville, ik ga niet over de politiek hoor, maar als er een Nashville verklaring komt over een bepaald onderdeel uit de Bijbel, nou, dat wordt me daar eventjes kwalijk genomen. Dat is daar een steltje tuig daar. En die heeft een handtekening eronder gezet. Daar gaat hij. En dat is gewoon citeren van de Bijbel. Maar dat mag niet meer. Nee, dat stadion hebben we gehad. Stadium, sorry hoor. Nee, geen stadion. Ik ben misschien wel voor Ajax of voor tegen Feyenoord, dat weet ik niet precies, maar dat stadium, dat is voorbij. U voelt het. Dan komen ze met lawines. Dan ineens barst het weer los. En dat gaat maar door. Maar waarom is het eigenlijk? Omdat we niet kunnen of willen accepteren dat de Heer Jezus de enige is, de echte is. Die plek die hij mag hebben en die samenkomst bij hem. Daar ging het in Jeruzalem om. Daar ging het Nehemia om in die tijd dat hij daar weer kon wonen. Daar ging het om. Er woonden nog helemaal geen mensen. Dus het was helemaal niet een kwestie van, er was zoveel woningnood toen. Dus we moeten zorgen dat we huizen. Nou, er was helemaal, waren weinig mensen. Daar ging het helemaal niet om. Het ging om wat anders. Dat God een getuigenis op aarde zou krijgen. Weet u, dat is de insteek. En ik wilde zo graag dat ik zelf voor de Heer Jezus zou gaan. Dat heb ik de Heer ooit beloofd en dat wil ik ook proberen te doen. Als u het Nieuwe Testament bekijkt, dan ziet u hoe ook later, zelfs na Nehemia, het weer iedere keer weer diezelfde kant op ging. In de tijd van de Heer Jezus waren er enorme verschillen. Er waren de Sadduceeën en Farizeeën, schriftgeleerden, priesters. Priesters die te maken hadden met de politiek, met de Herodianen. Hele moeilijke situatie. Toen deugde het alweer van geen kant. En dus moest de Heer Jezus zeggen, uw huis worden u woest gelaten. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijke wijze een hen, haar kiekens of kuikens, maar u hebt niet gewild. Er blijft niets over. Weer ging het fout. En van de gemeente is het toen beter gegaan. Nou, in het begin van de gemeente ging ook al mis. Er waren in de gemeente ook al allerlei dingen. En als Paulus bijvoorbeeld in Handelingen 20 een toespraak houdt tegen de oudsten uit de gemeente van Efeze, hij roept ze bij elkaar bij het strand, daar ergens een Mileten. Dat is alleen maar locatie. Wat zegt hij dan? Uit uzelf zullen mannen opstaan die de kudde niet zullen sparen. En van buitenaf zullen verscheurende wolven binnenkomen die vreselijk werk gaan verrichten. Ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. En als u het boek Openbaring leest en u leest hoe daar een verschuiving plaatsvindt van de eerste liefde verlaten tot de Heer staat buiten, dat is ongeveer een zevental stappen, die aan de deur staat. Hij staat nog te kloppen, maar hij is niet meer in de gemeente, maar hij staat er dus kennelijk buiten. Dan denkt u, zou de Heer er zijn? Nu ga ik niet u oproepen om andere clubjes, om andere kerken, grotere of kleinere verbanden te beoordelen, maar probeert u het voor uzelf eens. Heer Jezus, bent u in mijn hart alles? Gaat het in mijn leven om u? Of laat ik me ook in de luren leggen door de conferenties, door de politiek correcte uitspraken? Weet je wel, dan ben je daar politiek correct. Of daar doe je mee zoals de mensen zeggen. Waar sta ik nu dan? Zou je nu durven zeggen, ik wil voor u, Heer Jezus, een plek creëren. En wat Sanballat ook zegt, of wat Tobia ook doet, of wat die Arabier ook doet, of wat de brieven ook allemaal aan onheilspellende berichten hebben. Ik wil voor u gaan, Heer Jezus. Ik wil zo graag dat u een plek hebt in mijn hart, in mijn leven, en daar waar ik ben, dat het daar om u gaat. Dat is de onderlinge bijeenkomst. En dat gaat gewoon door in de hemel. Dat voelt u. Want daar staat het lam dat geslacht is. Daar gaat u hem prijzen. Daar gaat u hem bejubelen zoals u nooit op aarde is gebeurd. Dat gaat dan komen. En hier hebben we Nehemia 6 en een klein stukje van 7. En uit al die namen in de rest van hoofdstuk 7 staat iets van de boekhouding van God. Want die hebben gekozen. Die hebben gekozen voor hem. Jouw naam en mijn naam. Zet je handtekening. Beslis wie je dienen wilt. Ik in mijn huis, zei Jozua al heel vroeg, wij zullen de Heere dienen, maar jij moet ook een keer kiezen. En ik moet het ook doen. Ik wil zo graag kiezen voor de Heer Jezus. Het zal wel met vallen en opstaan gaan, maar toch, ik ga niet zeggen dat ik de eindscore bereik met 10 of zo. Dat is onzin. Maar ik wil zo graag de Heer Jezus die plek geven. En deze studie van Nehemia 6 geeft u behoorlijk wat nadenken. En mij ook. Amen. Vader, dank u wel dat u zulke dingen in de Bijbel hebt staan en dat u deze dingen gebruikt om ons te vertellen hoe we mogen denken en moeten leven en onze prioriteiten moeten stellen. Dat het in mijn leven en onze levens over hem gaat, hem aanbidden, hem alle eer geven, hem een plaats geven. En de bijeenkomst met hem niet te verzuimen, niet op te houden, vannacht misschien niet, of vanavond niet, of deze week niet. We hoeven niet te wachten tot volgende week zondag 10 uur. We danken u dat we die permanente toegang hebben in het heiligdom. En dat we daar mogen weten, daar spreekt het bloed van de Heer Jezus. Daar is het verzoendeksel. Daar woont de Heer. Daar heeft Hij zijn verblijf. Hij wil bij ons zijn en met ons zijn. We willen u danken dat dat onderling bijeenkomen, die onze eigen bijeenkomst, gewoon doorgaat in de hemel. En dan is het ook permanent. Dan is het niet, ook niet één keer in de week. Dan is het een voortdurend lofgezang voor Hem die het werk volbracht heeft. En voor u, Vader, dat u dit samen met Hem bedacht hebt. Dat die heilsplannen door de Heilige Geest en door uzelf, Vader, en door de Heer Jezus zijn bedacht, maar ook zijn uitgevoerd. We danken u voor het schitterende van uw heilsplan en we prijzen uw naam in de naam van de Heer Jezus. Amen.
Dank u wel. Heel wat om mee te nemen en te overdenken de komende week, wilde ik zeggen, maar de komende weken als de Heer niet komt vandaag of morgen. Laten we samen lied nummer 411 zingen, alle vier de versen. Beveel gerust uw wegen.
Oh.
Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen, dan bent u welkom om nog even bij broeder Steenhuis langs te gaan. Ze zijn nog even hier. Bij de uitgang staat ook een bus. Daar mogen ook vragen in. Ik vraag me wel eens af, maar ik zal het nog eens aan Harry vragen, of er wel eens vragen in zitten. Want ik zie ze eigenlijk nooit. Jij wel? Nee. Maar dat is ook mogelijk. U mag daar ook een bijdrage in doen voor de kosten van deze middagen. Daar staan ook allerlei materialen en op die tafel daarbuiten ligt diverse dingen die u mee kunt nemen. En dan staat er weer brood en soep klaar. Maak daar gebruik van. Ook dat is een stukje onderlinge bijeenkomst om zo samen onder het genot van een broodje en soep met elkaar te spreken, ook over de dingen die we vanmiddag gehoord hebben en elkaar daar ook in kunnen bemoedigen. En de volgende bijeenkomst zal zijn 17 februari. Ik had er straks nog met iemand over, maar ik denk dat de meesten van u het wel weten, maar het is altijd de derde zondag van de maand. Dat kun je in principe aan het begin van het jaar al op je kalender zetten. Dat kan je nooit meer vergeten. Ik stel voor om samen te danken voor deze middag en ook een zegen te vragen voor het eten wat klaar staat. Heren, u hebt ons zo weer een heleboel, ik zou maar zeggen, informatie gegeven om de weg met u te gaan. En als we misschien verachterd zijn om opnieuw de gemeenschap met u te zoeken, elke keer weer in onze persoonlijke momenten van stille tijd, maar ook zomaar onder werk of zoals we erover nadachten in de nacht. Heer, wil ons daarin ook aansporen en dat we in die gemeenschap met u leren mogen om op u te zien. U die zo geweldig bent, die het waard bent de lofprijs te ontvangen, mogen zo onze lippen de offers brengen. Heer, zo vragen we om een zegen over deze middag, dat we het meedragen mogen, ook in de plekken waar we gewend zijn samen te komen. Heer, we vragen ook om een zegen over het eten wat er weer voor ons klaarstaat. Mag het onze lichamen kracht geven. En daarin beseffen we ook dat velen op deze wereld niet voldoende te eten hebben. Wil ook daarin voorzien. Geef ook een zegen in de ontmoeting met elkaar, dat we elkaar mogen opbouwen en bemoedigen. Vader, en we bidden om uw troost en nabijheid als we straks ieder weer naar onze plek gaan. En dan weet u voor hoe dat soms voor sommigen ook moeilijk kan zijn, wilt u dan ook uw troost geven. Bewaar en bescherm op de wegen die we gaan. We leggen het alles zo in uw hand en bidden om die zegen. Amen. Ik wilde voorstellen om nog lied 497 te zingen met het prachtige refrein: Ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. En ik had zo opgeschreven, mogen we met dat getuigenis de nieuwe week ingaan tot de komst van de Heer Jezus. Lied 497. Als u straks naar huis gaat, wel thuis.